bij de podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert.
Ik wil beginnen om een tekst voor te lezen. We gaan verder met onze pioniersserie, maar pioniers de komende 3 weken gaat niet over het geven van een pioniersoffer. Maar we vinden het belangrijk om te benadrukken dat pioniers voor ons gaat om veel meer dan alleen maar ons financiële aspect van ons leven. En dus ik wil met je lezen Romeinen 12 vers 2. En vandaag wil ik het hebben over het pionieren van jezelf. Het pionieren van je nieuwe zelf. En ik ben enorm enthousiast over Romeinen 12 vers 2. Zegt het volgende, er staat... En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, oftewel de vernieuwing van je denken, om te kunnen onderscheiden wat het goede, welbehagelijke en de volmaakte wil van God is. Een hele interessante tekst waarin Paulus zegt dat we kunnen ons laten meevormen, we kunnen ons laten aanpassen, we kunnen gelijkvormig worden aan onze omgeving. Of we kunnen, het woord is letterlijk getransformeerd worden. Dat woord getransformeerd staat voor metamorfose. Dat is niet wat we kennen van RTL 6 of 7 of iets dergelijks. Maar metamorfose die een rups ondergaat van een verandering, een transformatie van het zijn van een rups naar een vlinder. En Paulus zegt, word getransformeerd door de vernieuwing van je gezindheid, oftewel de vernieuwing van je denken. En daar wil ik het kort over hebben met elkaar vandaag. Afhankelijk van het niveau van enthousiasme kunnen we kijken hoe ver we komen. Laten we bidden. Laten we meenemen om te bidden. Vader God, Heer, we danken u voor deze gelegenheid om te horen en om te luisteren en om het woord van God te spreken. Heer, ik dank u, Heer, dat uw woord altijd levend is. En dat uw woord altijd zal werken als een tweesnijdend zwaard. En dat u ons helpt om te onderscheiden wat ongezond is in ons denken. En ons helpt om te bevestigen wat gezond is in ons denken. Vader, ik dank u dat het woord van God vrucht zal dragen. Ik dank u voor deze gelegenheid. Dat het geen religieuze oefening is hier vandaag. Ik dank u wel dat u mij gebruikt. Dat u mijn woorden gebruikt. Dat u uw woord gebruikt. Dat uw woord zal zijn als een zaad. Wat vrucht zal dragen. 30-voudig, 60-voudig en 100-voudig. In ons leven, in de naam van Jezus. En als je het gelooft, kunnen we God een groot applaus geven en hem bedanken voor de gelegenheid van het luisteren naar het woord van God. Alright, dankjewel Wietse. Thanks man. Dus deze week hebben we, Nicol en ik, een training gedaan. We zijn iedere dag begonnen, 6:00 met een uur gebed. En daarna hebben we een uur lang getraind, een workout gedaan. En daarna van zo'n 8:30 tot 5:00 hebben we allerlei sessies gehad en trainingen met Pastor Phil, de oprichter van onze kerkbeweging. En het was een voorrecht om daar te zijn. Maar ik zou je zeggen, een van de grootste pressures en de grootste angsten was om te gaan trainen met al die leiders en om dan achteraan te lopen. Dat was niet mijn bedoeling. Ik had een kleine blessure vooraf, dus ik had al aangegeven van, hey joh, ik ben enigszins geblesseerd. maar ik zou zeggen, we hebben het redelijk goed overleefd. Zelfs Nicola heeft 2 dagen meegetraind nadat ze, nu, terwijl ze aan het herstellen is van haar bevalling. En dat was enorm goed om te doen. Een van de dingen die we deden daar was de suicide plank. En ik wil graag even vragen of ik een vrijwilliger, een fitte vrijwilliger kan krijgen uit het publiek hier. Mij is verteld dat Marius redelijk sterk is. Zijn er mensen die crossfit doen en dat soort dingen? Eén persoon? Ik ga iemand aanwijzen, denk ik. Marius, do you mind helping me out, mate? Are you cool? Dus kunnen we Marius applaus geven, Marius? Onze marathonrenner. En misschien kunnen we een klein voorbeeld doen. Dus de reden waarom ik Marius vraag om te helpen is omdat ik niet enorm fit ben vandaag. Maar we gaan kijken hoe ver we komen. Okay? Dus Rut, als je hier kan blijven. Misschien, dus een van de oefeningen die ik het meest heb gehaat de afgelopen week was de suicide. Ik zal hem even voordoen. En dan, ik heb hier een timer. Misschien kan Ruud, ik kan hem zelf wat doen. Dan gaan we het gewoon een minuut doen. En er waren een aantal settings van een minuut. En dit is functioneel voor de boodschap. Okay? Dus ik doe hem even voor. Kun jij, zou je willen helpen? Okay. Dus dan gaan we een minuut doen. Dus, over 1 minuut, oké? Okay? Geen 2 minuten, alright? Kom maar, you wanna get this thing here? Alright, so. Okay. Okay, let's do it, man.
Are you feeling good about this?
Yeah.
Still okay.
Wow. Okay.
Wow.
You feeling good? Yeah. Hoe ver zijn we?
45 seconden.
Oh man, dat was een slecht idee. Oh. Oké. Okay. Yeah, good man. Keep going. We're done for just for a minute, man. I have to preach after this, right?
Halverwege.
We zijn halverwege.
Come on,
Rich.
Yeah.
Come on, let's do this thing. Marius, let's go, man. Let's go, man. Other way, man. Let's do this.
15 seconden.
15. Marius.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Dat water, dan moet ik weer. Dit is wel zin, man. Kunnen we maar eens applaus geven? En ik begin te twijfelen aan de wijsheid van dit verhaal. Maar het interessante is, thanks. Ik drink nooit water tijdens mijn preek. Ik weet niet of het is opgevallen, maar dit is gewoon puur voor mijn eigen aanwijn. Voel je je goed, Nick? Nick, die kijkt een beetje verzuurd gewoon. Jij kijkt verzuurd door naar mij te kijken. 1 seconde. Nou, het ding is, ik denk dat Marius vandaag een stuk minder had gedaan als we niet hadden aangemoedigd om dit te komen doen, right? Marius, en voor mij geldt dat, en Nicola hielp me enorm, dat gewoon simpelweg iets doen met een partner enorm helpt. Dus als ik het hier alleen zou doen, dan zou ik me onder druk voelen, of zou ik waarschijnlijk me minder sterk voelen, omdat Marius zo hard ging. En ik heb met name iemand gevraagd die fit is. Mijn adem komt vanzelf weer bij. Maar ik heb met name iemand gevraagd die fit is, omdat ze tijdens onze training deden deze oefeningen 2-on-2. En ik vind het fascinerend om over na te denken dat Jezus zijn discipelen uitstuurde 2-on-2. En wat ik zou willen zeggen is, en ieder persoonje vandaag heeft een invloed op een bepaald gebied op onze omgeving. Waar mensen om ons heen, familieleden, collega's, mensen in je kerk, in je connectgroep, mensen op je werk, wat per definitie collega's zijn, je kinderen, je ouders, je werkgever, je klanten, je opdrachtgevers, worden op een bepaalde mate beïnvloed door wie jij bent. En de vraag die ik zou willen stellen is, op welke mate is de invloed die je hebt in je omgeving een positieve invloed? En in welke mate is je invloed die je hebt op je omgeving minder positief? En dus, thank you Jesus. Laat gewoon met hem onze ogen sluiten. Dank u Vader. Oh my goodness. En dus, de vraag die ik je wil stellen vandaag is leidt jouw voorbeeld, leidt het tot een betere, leidt het tot mensen die meer geneigd zijn om God te volgen? Of leidt je voorbeeld tot een minder positieve impact op de levens van anderen? Het potentieel van onze invloed is altijd gelijk aan het voorbeeld dat we geven. Het potentieel van jouw invloed is gelijk aan het voorbeeld dat je geeft. Paulus die schrijft op een gegeven moment aan een jonge kerk in Efeze, of een jonge leider, hij is zo'n 30 jaar oud, in Efeze, en schrijft het volgende. Het is heel erg interessant. Hij zegt, Timotheus, laat niemand jou minachten vanwege jouw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof en in reinheid. En terwijl ik die training deed, moest ik over nadenken hoeveel harder ik trainde, omdat ik trainde met andere mensen. Hoeveel harder we gingen, omdat we iedere dag samen met een groep mensen ons optrokken aan elkaar. En de ene was sterker in armtrainingen, de andere was sterker in andere dingen. En terwijl we iedere ochtend samen kwamen om te bidden, een uur lang met verschillende voorgangers, het laatste wat je doet, als je bent met allerlei voorgangers en pas te veel in een groep van 15 man, is om daar te gaan zitten alsof je geen zin in hebt. Daar heb je geen zin in. En dus Wij hielpen elkaar en we trokken elkaar door die dag heen. En we werden samen beter door het voorbeeld wat we elkaar gaven. En dus Paulus schrijft hier aan een jonge leider en hij zegt, laat niemand op je neerkijken. En ik denk soms dat we in jeugdgroepen deze tekst gebruiken op de verkeerde manier. En zeg tegen jongeren, hey, als je jong bent, niemand heeft een recht om op je neer te kijken. Jij bent jong, je bent in de bloei van je leven en je hebt iets te geven. Maar de realiteit is dat Paulus zegt, laat niemand op je neerkijken, maar wees een voorbeeld. Dat woord voorbeeld betekent letterlijk in het Grieks een patroon. Wees een patroon voor anderen. Op 6 gebieden van je leven. En ik las dit en ik dacht, hoe bemoedigend zou het zijn als we nadenken over het leven van een leven als een pionier. Het leven het leven leiden van het zijn van een persoon van invloed. Pionieren in principe is hetzelfde als leiderschap. Leiderschap is niets anders dan invloed. Maar wat is onze invloed? Is het een positieve invloed of een minder positieve invloed? En we kunnen misschien zeggen, kijk niet op mij neer. Maar de vraag is, wat is het patroon dat wij neerleggen voor andere mensen? Kunnen wij zeggen, zoals Paulus zei, imiteer mij, net zoals ik Christus imiteer? Ons niveau van invloed, het potentieel van onze invloed, is gelijk aan het voorbeeld dat wij geven. En dit is uiteraard de meest vermoeiende boodschap die ik ooit heb gegeven in de geschiedenis van de kerk hier. Luister, Paulus zegt, 1 Timotheus 4 vers 12, laat niemand u minachten vanwege uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof en in reinheid. Het potentieel van onze invloed is zichtbaar in de woorden die wij spreken. Wees een voorbeeld voor anderen in woorden. Nou, wanneer Paulus zegt tegen de jonge voorganger Timotheus, wees een voorbeeld in de woorden die je spreekt, heeft hij het niet over de preken die Timotheus geeft. Hij heeft het niet over de dingen die we posten op social media. Hij heeft het over de woorden die we spreken wanneer niemand anders het ziet. De woorden die we zeggen wanneer we gestrest zijn. De woorden die we zeggen wanneer we ontmoedigd zijn. De dingen die we zeggen wanneer we ons onzeker voelen. Of wat we zeggen over anderen, wanneer anderen verder zijn dan wij zelf hadden gehoopt te zijn. Zie, ik denk dat de woorden die wij spreken een indicatie zijn van waar wij vandaan komen in ons leven. De woorden die je spreekt zijn een indicatie van waar jij woont. Toen wij in Sydney waren, was het heel erg interessant om over na te denken dat ze in Sydney, terwijl ze Engels spreken, althans, min of meer. Maar dat mensen die wonen in Sydney een ander vocabulaire hebben dan mensen die wonen in de Verenigde Staten of in Nederland. Dus ik leerde daar een nieuw woord. Bogan. Een bogan. Een bogan is wat Amerikanen noemen een redneck. En Nederlanders noemen het een shonny. Een bogan. See? En de manier hoe we dingen noemen, lokaliseert ons als het ware, geeft aan waar wij vandaan komen. See, als je een shonny een bogan noemt, weet ik dat je niet uit Nederland komt. Maar als je een bogan een shonny noemt, weet je, oh ja, oké, je bent duidelijk een Hollander, hier kom je vandaan. De woorden die we gebruiken om ons leven weer te geven, bepalen of zijn een indicatie van waar we wonen, waar we leven. Pas de Veel had deze week een voorbeeld wat ik heel erg treffend vond. En hij zei, laten we eens voorstellen dat we onze woorden kunnen omzetten in vloeistof. Right? En dat we de woorden die we het afgelopen jaar allemaal hebben gesproken, allemaal in het flesje zouden kunnen omzetten in een vloeibare vorm van spreekwoordelijkheid. En dat klinkt, weet je wel, maar kun je voorstellen dat al de woorden die jij spreekt zitten op het afgelopen jaar. De dingen die je hebt gezegd over je schoonmoeder. De dingen die je hebt gezegd over je vrouw. De dingen die je hebt gezegd over de kerk. De dingen die je hebt gezegd over je pastors. De dingen die je zegt over je werk. De dingen die je hebt uitgesproken over je financiële
leven, over je financiële situaties, de dingen die je zegt over de economie, de dingen die je hebt gezegd over de verkiezingen, over de formatie, over de nieuwe leiders van dit land, de dingen die je hebt gezegd over de oude leiders van dit land, de dingen die je hebt gezegd over wat dan ook, alle dingen die je hebt gesproken over je partner, over je man, je vrouw, je vriend of vriendin, over je kinderen, al die dingen, als we allemaal zouden nemen en vloeibaar zouden kunnen zetten in het flesje. En je zou de woorden van je afgelopen jaar nemen. En je zou er een goede slok van nemen. Hoe zou het flesje gebaseerd op jouw woorden smaken? Zou het bitter zijn? Zou het bitter smaken? Smaakt het zoet? Smaakt het misschien zuur? Wat is de smaak die jij zou kunnen ontleden uit de woorden die je spreekt? Paulus zegt tegen een jonge perser Timotheus: laat niemand op je neerkijken, laat niemand je minachten. Maar wees een voorbeeld in de woorden die je spreekt. Niet de woorden die je spreekt wanneer we in de kerk zijn. En ik wil dat je een moment neemt om na te denken over hoeveel tijd je besteedt in een voorbeeldfunctie in je leven. Hoeveel tijd je besteedt in de kerk. Er is zo'n 2 uur per week die je besteedt in de kerk. Daarnaast misschien in je connectgroep. Misschien is er zo'n 7-8 uur per week die je besteedt in de kerk. Hoeveel tijd besteed je met dingen posten op social media? Misschien letterlijk vormen van dingen die je gaat zeggen. Voor sommigen van ons is dat niks. Anderen van ons is dat misschien 1 uur, 2 uur. Sommigen van ons die heel erg veel effort steken in wat we zeggen, misschien een paar uur. Maar de meeste dingen die we zeggen, zeggen we in ons dagelijkse leven. En ik vraag me af hoe we spreken. Hoe we spreken over ons leven als we onder druk staan. Hoe we spreken over ons leven als we gestrest zijn. Als we ons ontmoedigd voelen. Of als er emoties van jaloezie in ons opkomen. Of als we mensen niet kunnen vergeven om ons heen. En Paulus zegt, Timotheus, realiseer je dat de mate van jouw invloed bepaald wordt door het voorbeeld wat je geeft in de woorden die je spreekt. En als we hier vandaag zijn en we zitten hier en we zeggen, hey, als ik terugkijk op het afgelopen jaar, dan moet ik constateren dat de woorden die ik spreek over het algemeen een bittere toon hebben. Of misschien zuur zijn van aard. Ik heb de neiging om wat meer te zeuren over mijn omstandigheden in ons leven. Ik wil tegen je zeggen vandaag dat het woord van God je in staat stelt om niet gelijkvormig te worden aan de wereld en de omstandigheden in je leven, maar om getransformeerd te worden door de vernieuwing van je denken. Om de dingen te beginnen te spreken die zoet zijn, die levengevend zijn, die motiverend zijn, die aantrekkelijk zijn. En ik denk dat het een bemoediging is voor ons vandaag om na te denken over het voorbeeld wat we kunnen stellen in de woorden die we spreken. Is iemand daardoor gemotiveerd? Vervolgens zegt Paulus, hij zegt, ik wil dat je een patroon neerzet, een voorbeeld stelt in de manier waarop je je gedraagt. Hij zegt, je gedrag op je werk, je gedrag in de kerk, je gedrag tegenover je familie. Heel praktisch, of je op tijd komt, of je een werkethiek hebt. Hoe je omgaat met mensen in je omgeving. En Paulus zegt, ik wil dat je een voorbeeld bent, Timotheus, in je gedrag. Kan ik je vragen, zijn er verschillen tussen jouw gedrag van de ene situatie op de andere situatie? Gedraag je op de ene situatie zo en in de andere situatie op een hele andere manier? Ik denk dat het tijd is om na te denken over het patroon dat wij neerzetten, het patroon wat wij neerleggen in ons gedrag. Het meest veelzeggende gedrag is het gedrag wat je vertoont wanneer je onder druk staat. Zie, er is een Zweedse meubelfabrikant die een jaar of 10 geleden een soort van tentoonstelling in een winkels maakte. Een soort van, hoe noem je dat? Een soort van display neerzetten over de manier waarop ze hun meubels testen. En dan hadden ze bijvoorbeeld een matras van bank en dan hadden ze een hydraulisch systeem wat gewoon inbeukte op dat matras. En je zag gewoon de hele dag dat matras in elkaar gebeukt worden. Weet iemand waar ik het over heb?
Ik heb ooit een keer dat voorbeeld in een preek genoemd. En een vriend van mij die zat in de zaal, die had me helpen verhuizen. En ik had het over een Zweeds meubelfabrikant of een Zweedse beddenfabrikant had ik het over. En na de preek kwam hij naar me toe en hij zei, Lucas, ik heb je helpen verhuizen. En er is no way dat jij een Hestens bed hebt. Maar ik heb het niet over Hestens, ik heb het over IKEA. Alright? Voor de duidelijkheid. Voordat er misverstanden zijn. Dus IKEA demonstreert aan de klanten hoe kwalitatief sterk hun producten zijn door ze in elkaar te beuken voor de ogen van de klant. En de boodschap is, wij hebben ons product getest. Ons product is blootgesteld aan een hoge mate van druk. En in een hoge mate van druk, en ik weet niet wat voor druk jouw bank aan onderhevig is, of je bed of wat dan ook, maar ik kan je dit zeggen, dit zeggen ze, wij geven een garantie op onze matrassen, we geven een garantie op bepaalde materialen die we hebben, want wij weten dat ons materiaal blootgesteld kan worden aan een hoge mate van pressure, aan een hoge mate van druk. Nou, Spreuken 24 vers 10 zegt, dat is heel erg interessant. Want ik denk, soms denken we dat we sterk zijn wanneer het goed met ons gaat. Right? Dus we zien iemand die de wind mee lijkt te hebben en het lijkt alsof alles mee zit. En we denken, die persoon is sterk, die persoon is goed bezig, die persoon is krachtig bezig, die persoon heeft discipline. En we interviewen de mensen die een bepaald succes hebben bereikt en vragen hen, hoe heb je dit succes bereikt of hoe heb je dit gedaan? Maar ik denk dat het interessant is om na te denken over hoe we omgaan in de meest bedrukte situaties in ons leven. En Psalm 24 vers 10 zegt, als u zich in de dag van benauwdheid slap opstelt, is je kracht beperkt. Zie je wat deze spreuk zegt? Is dat onze kracht wordt niet gemeten in wanneer het gemakkelijk is. Onze kracht in ons leven wordt gemeten wanneer het moeilijk is. Wanneer het slecht met ons gaat. Dus ik weet dat je een sterk persoon bent wanneer je naar de kerk komt. Hallo? Wanneer het slecht met je gaat. Wanneer je naar de kerk komt, wanneer je niet wil dat iemand je ziet. Ik weet dat wanneer je relatie in de problemen zit, het lastig kan zijn om naar de kerk te komen. En om misschien hier te komen zonder dat je partner er is. En iedereen vraagt, waar is je partner? Hey, of waarom zitten jullie niet bij elkaar? Of waarom zie je er zo droevig uit? Maar man, hoe goed is het om ons sterk op te staan, om ons sterk op te stellen in de dag van benauwdheid. Zie, degene die zich slap opstelt in een dag van benauwdheid, heeft een beperkte kracht. Maar onze kracht wordt gemeten wanneer we getest worden. De Bijbel, Jacobus spreekt over de test van ons geloof. Het zorgt voor geduld en voor volharding. En dus ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat ons gedrag niet zozeer gemeten wordt op het moment dat het goed met ons gaat, maar ons gedrag wordt gemeten op de momenten dat het niet goed met ons gaat. En wanneer het niet goed met je gaat, dat is het moment waarin je kan laten zien hoe goed je God is. Dat is het moment waarin je familie kan zien hoe stabiel jouw leven is. Dat is het moment waarin je baas kan zien hoe toegewijd je bent. Want toewijding vindt plaats op het moment dat het lastig is. Zie, Marius, die ging met me mee de hele 60 seconden en ik ben dankbaar voor je, Marius. Maar ik weet dat bij 45 seconden dat het minder prettig voelt, toch? Heb ik gelijk? En ik weet dat Marius een man is van karakter, omdat hij doorgaat tot het einde. Als ik tegen Marius had gezegd, we gaan 10 minuten verder. Kom op, Marius. Nou, Marius. Sterker nog, Marius gaat op dit moment demonstreren. Nee. Maar dit is een tijd, mensen, om ons sterk op te stellen. Op dit moment in je leven, de gebieden waarin je geduld beproefd wordt, is geen gelegenheid om rustig aan te doen. Zie, dit is wat we soms doen. We zien situaties in ons leven die lastig zijn en we zeggen, weet je wat, ik heb rust nodig. Maar soms is het tijd om veerkracht te tonen. Soms is het tijd om sterker te worden. Soms is het tijd om te zeggen, ik ga mezelf meten aan mijn omstandigheden. Ik word niet gelijkvormig aan mijn omstandigheden, maar ik word getransformeerd door een vernieuwing van mijn denken. Wat per definitie betekent dat voor mij om te overleven in deze situatie, is het nodig dat ik anders ga denken. Zie, wat we vaak doen is we proberen meer inzet te tonen met dezelfde manier van denken. En wat God in ons probeert los te krijgen, is een nieuwe manier van denken, waardoor we anders gaan werken en niet zozeer meer gaan werken. De manier waarop we ons gedragen. De manier waarop je je gedraagt, zegt veel over wie je bent.
Is het niet fascinerend dat Jezus zegt, ik kan zien wat er in je hart is, door te kijken naar datgene wat je zegt, en datgene wat je doet. Hij zegt, waar je mond van overloopt, waar je hart vol van is, daar loop je mond van over. En wij denken vaak dat het begint bij wat we doen, maar het begint bij wie we zijn. Het begint bij de manier waarop we denken. Zoals een mens denkt in zijn hart, zo is die persoon. En ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat het ons gedrag komt voort uit wie we zijn. Onze jaloezie komt voort uit de manier waarop we denken. Onze verleidingen komen voort uit onze verlangens. Right? Ben ik de enige? En dus een nieuwe manier van denken helpt ons om anders te gedragen. Want het is erg fascinerend dat we hier zien in Spreuken dat we zien hoe sterk we zijn aan ons gedrag. En dat betekent niet dat je anders kan gaan gedragen en dat je vervolgens jezelf kan veranderen. Dat betekent dat je, als je anders begint te denken, dat je een nieuw gedrag gaat vertonen. Jouw gedrag is een vrucht van de manier waarop je denkt. Alright. En Paulus zegt vervolgens, wees een voorbeeld, wees een patroon in liefde. Ik vind het interessant, als ik de Bijbel lees, om te zien dat liefde meetbaar is. Er is een bepaalde meetbaarheid in liefde. Efeziërs 3 vers 18 zegt, dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte en de hoogte en de diepte kunnen begrijpen. Ja, de liefde van Christus die alle kennis te boven gaat. Zie, er is een bepaalde mate van liefde. Liefde is op een bepaalde manier meetbaar. Nog interessanter is op een gegeven moment in Ezechiël, en ik rek het enigszins uit context, maar Ezechiël was een profeet uit het Oude Testament en het was tijd om het huis van God opnieuw te bouwen. En Ezechiël heeft een visioen, ergens in hoofdstuk 40 tot en met 47, van een man, een engel, die de maat opneemt aan het huis van God wat gebouwd moest worden. Hij had letterlijk een meetstok bij zich en hij geeft aan, zo breed en zo hoog en zo lang moeten dingen worden. En dit is dit gaf aan hoe het huis van God gebouwd moest worden, wat op zich al fascinerend is. Maar ik zou willen zeggen, wat als God vandaag de meetlat zou leggen op deze kerk en de liefde, het niveau van liefde zou meten in de kerk. Hoe groot zou de liefde zijn? Zie, de Bijbel spreekt over dat liefde gezien kan worden in de daden die we doen. Overigens, de Bijbel spreekt ook over dat we goede daden kunnen doen zonder liefde. 1 Korinthe hoofdstuk 13. Maar de Bijbel zegt ook, zeg niet, je houdt van iemand, terwijl iemand een nood heeft, en jij de middelen hebt van deze wereld, en je niets doet om die nood te ontmoeten, maar heb niet alleen lief met woorden, maar heb lief met daden. Dus ik zou willen zeggen, je liefde is wel degelijk meetbaar. En dus Paulus zegt, wees een voorbeeld in liefde. Liefde is niet een gevoel, maar liefde wordt geuit in hetgene wat we doen. Liefde wordt geuit in gastvrijheid. Liefde is het organiseren van een maaltijd voor mensen die we niet kennen. Liefde is iets doen voor mensen van wie we niet verwachten iets terug te ontvangen. Liefde is attent. Liefde is het noden van anderen zien en iets te betekenen voor andere mensen die een nood en een behoefte hebben. Wees een voorbeeld in liefde. Zie, het voorbeeld wat Paulus vraagt aan leiders in de kerk zijn niet alleen maar technische dingen over hoe je spreekt en hoe je de kerk organiseert en managementvaardigheden en technieken en dat soort dingen. Maar het is simpelweg mensenwerk. En dit is een tekst wat je zou kunnen gebruiken voor leiderschap. Maar dit is een tekst wat je kan toepassen in het vormgeven en het pionieren van je eigen leven. In hoeverre zijn we een voorbeeld op het gebied van liefde? En ik geloof opnieuw dat we in staat zijn om te veranderen door niet gelijkvormig te worden aan de manier waarop onze collega's omgaan met elkaar. Door niet gelijkvormig te worden aan de manier waarop onze maatschappij in elkaar zit. Wat zegt oog om oog, tand om tand. Als jij mij beledigt, dan beledig ik jou. Als je mij probeert naar beneden te werken door zelf omhoog te klimmen in de ladder van succes, dan geef ik jou vervolgens de elleboog als ik de gelegenheid krijg. Als jij over mij roddelt, dan pak ik je terug. Right? Als je mij rechts inhaalt, dan snij ik jou links af. Dus je wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt getransformeerd door een vernieuwing van je denken. Dus liefde vereist een compleet nieuwe manier van denken. En Paulus zegt, Timotheus, wees een voorbeeld
in je woorden, in je gedrag en in de mate van liefde in je leven. Ik denk dat het belangrijk is om over na te denken. In wat voor aspecten van mijn leven zie ik liefde terug? En hoe groot is de liefde? In hoeverre is de liefde zichtbaar in mijn leven? In mijn huwelijk? In hoeverre is de liefde zichtbaar in mijn leven? Op mijn werk? In hoeverre is mijn liefde zichtbaar in mijn leven voor mijn werk, voor mijn baas, voor mijn collega's, voor mijn klanten, voor mijn opdrachtgevers? Maar wat is de liefde van God die zichtbaar is in de gemeenschap en in de kerk? Weet je, ik denk dat het enorm zou helpen als kerk, als we simpelweg onderling elkaar zouden kunnen behandelen als christenen. Right? Als we gewoon christelijk met elkaar om kunnen gaan. Ik zeg niet dat het niet gebeurt, maar ik zeg dat een grote mate van frustraties die je kan hebben met andere mensen in de kerk of in je community, opgelost kunnen worden door ze aan te pakken met een houding van liefde. Door te vergeven. Door geen lijstjes bij te houden van mensen die jou iets hebben aangedaan. Door niet na te denken aan eigen belang, maar na te denken aan het belang van iemand anders. Door jezelf nederig op te stellen en jezelf niet hoger te achten dan de ander. Het zijn allemaal aspecten van liefde die we terug kunnen zien. Ik hoor weinig yes, ja's en amens, maar ik denk dat dat is omdat ergens in ons leven God ons iets aan het laten zien is over een gebied waarin wij kunnen groeien in liefde. En laat ik dit zeggen, ik zeg het niet uit veroordeling, maar ik zeg dit omdat als ik dit lees, dan word ik uitgedaagd. Als ik nadenk over mijn mate van liefde, dan denk ik na over, hey Lucas, het is tijd om een voorbeeld te zijn op het gebied van liefde op een nieuw niveau, right? En dus dit is een bemoedigend iets, en dit is iets wat we kunnen meenemen en waardoor we kunnen groeien op dit moment in de naam van Jezus. Paulus zegt vervolgens, wees een voorbeeld in geest. Wees een voorbeeld in geest. Het is niet helemaal duidelijk wat ermee bedoeld wordt. Maar ik denk een van de dingen wat hier niet bedoeld wordt, is dat we meer moeten profiteren dan andere mensen. Ik denk wat hiermee bedoeld wordt, is dat ieder persoon leeft met een bepaalde spirit, een bepaalde houding. De Bijbel heeft het over een geest van geloof. Johannes 4 vers 24, daar zegt Jezus, de tijd komt en is nu, dat ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en in waarheid. Want de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. Zie, ik wil leven, persoonlijk wil ik een keuze maken om te leven met een geest van aanbidding. Een geest van waardering naar God. Ik wil leven met een geest van dankbaarheid. Ik wil leven met een geest van eer. Ik wil anderen hoger achten dan mezelf. Ik wil mensen eren voor wie ze zijn. Ik wil mensen eren voor wat ze doen. Ik wil mensen eren voor de positie waarop God ze heeft aangesteld. Ik wil een spirit, een geest hebben van eer en van dankbaarheid. Ik wil leven met een geest van vrijgevigheid. Zie, ik denk dat het belangrijk is om na te denken over de geest, je zou kunnen zeggen de bijsmaak die we hebben in ons leven. Zie, want het is heel erg gemakkelijk om gelijkvormig te worden in onze omgeving. Om een thermometer te zijn van onze opvoeding, onze omstandigheden en onze cultuur. Maar ik denk dat God van ons vraagt om geen thermometer te zijn, om geen reflectie te zijn van onze omstandigheden, maar om een thermostaat te zijn van het koninkrijk van God, waarin we zeggen, ik haal mijn waarde niet zozeer uit mijn omgeving, maar ik haal mijn waarde uit het woord van God. En ik word op het gebied van mijn houding, op het gebied van mijn dankbaarheid, op het gebied van mijn tevredenheid, word ik niet gelijkvormig aan mijn omgeving, maar ik word getransformeerd, is er iemand die enthousiast over, door de vernieuwing van mijn denken. Zie, wanneer mensen om je heen ondankbaar worden. Wanneer mensen om je heen beginnen te klagen over de rekening die ze betalen, de belasting die ze betalen, over de waarde van hun huis. Wanneer mensen om je heen beginnen te klagen over hoeveel belasting ze betalen, is het misschien goed om na te denken over je eigen houding. En over na te denken over je eigen spirit waarmee je wil leven. En om na te denken, ben ik een voorbeeld? Hoe kan ik een voorbeeld zijn? Wat is de manier waarop ik anderen kan inspireren door dankbaar te zijn? Niet alleen maar bezig te zijn met wat ik niet heb, maar simpelweg te kijken naar wat ik wel heb. Om tevreden te zijn, om anderen te eren, om geen concurrentie aan te gaan met andere mensen, maar om als andere mensen gezegend zijn, om het feest met hen mee te vieren. Right? Wees een voorbeeld in geest. Paulus zegt, wees een voorbeeld in geloof. Soms wordt geloof geïnterpreteerd als de uitkomsten van je leven. Dus als je een persoon bent van groot geloof, dan heb je een grote kerk,
Of je hebt een knappe vriendin, of een knappe vrouw, of iets dergelijks. De uitkomsten van je leven wordt soms gezien als je geloof. In andere woorden, we denken altijd dat geloof zichtbaar is in ons leven. Maar weet je, het ding is, geloof is wat jij ziet wanneer je het niet kan zien. Geloof is wat je kan zien in jouw leven, wat nog niet zichtbaar is voor andere mensen in jouw wereld. Hebreeën 11 vers 1 zegt, geloof nu is de vaste grond van de dingen die men hoopt. En luister hier naar, een bewijs van de zaken die men niet ziet. Zie, geloof gaat niet over wat je wel kan zien. Geloof gaat over wat je niet kan zien. En wij proberen zo vaak ons geloof te bouwen op wat we zien. En we denken dat als we resultaten zien in ons leven, dat we een groter geloof zullen hebben. Maar ik zou je willen zeggen, de Israëlieten die leefden, die weg werden genomen van God uit Egypte, uit gebondenheid, die met God door de wildernis heen gingen en luister hier naar, iedere dag wonderen zagen. Iedere dag viel de manna uit de hemel. Iedere dag ging er een vuurkolom voor hen uit. En iedere dag ging er een wolk voor hen uit. Iedere dag leefden ze in een permanente staat van wonderen. Het waren deze Israëlieten die geen geloof hadden dat ze het beloofde land konden innemen. Zie, ik denk dat we denken soms dat wonderen in ons leven ons geloof opbouwen. Dat resultaat in ons leven, als we maar een genezing zouden zien, dan zouden we geloof hebben voor wonderen. Maar ik heb genezingen gezien waar mensen die erbij waren niet geloofden dat het een genezing was, maar dachten dat het toevallig was. Oh, dat is ook echt de kracht van je denken. Right. Geloof is wat je niet ziet. Geloof is zekerheid over wat je niet ziet. En dus hoe wij reageren op problemen en uitdagingen in ons leven, zegt veel meer over wat we geloven dan de uitkomsten van ons leven. Ik heb me wel eens afgevraagd, waarom vindt God geloof zo belangrijk? Waarom lijkt het alsof God geloof meer waardeert dan andere karakteristieken in ons leven? Maar weet je, de Bijbel zegt helemaal niet dat God geloof belangrijker vindt. De Bijbel zegt dat er zijn nu geloof, hoop en liefde. En de grootste van die aspecten is wat? Liefde. 1 Korinthe hoofdstuk 13 vers 13. De grootste van die dingen is liefde. Zie, ik denk, maar toch kijkt God naar Abraham. En hij ziet zijn geloof. Genesis 15 vers 6. Hij reageert, hij gelooft wat God tegen hem zegt. En God verklaart zijn hele leven, zijn hele persoon als rechtvaardig. Hij zegt, ik geef jou een permanente status van rechtvaardiging. En het Nieuwe Testament noemt ons kinderen van Abraham, omdat wij gerechtvaardigd worden, een status van vergeving worden gegeven, op basis van wat? Ons geloof. Niet op basis van onze liefde. Dus liefde is groter dan geloof, maar geloof is hetgene wat God gebruikt in ons leven. En ik denk dat God niet zozeer geloof hoger waardeert of belangrijker inschat dan andere karakteristieken van ons leven. Maar ik denk dat geloof God iets geeft. Wat geloof God middelen geeft die hij kan gebruiken in ons leven. Zie, iedere keer dat Jezus een wonder zag, of bijna iedere keer dat iemand kwam naar Jezus, zei Jezus, laat gedaan worden zoals je gelooft. Er waren heel erg veel bedelaars die zaten aan de weg naast Jeruzalem, die niet genezen werden. Veel blinde, verlamde mensen, die niet genezen werden door God. En één man die riep uit naar Jezus, heb genade voor mij. Jezus, de zoon van David, heb genade. En Jezus zag zijn geloof en zei, jouw geloof heeft jouw zicht gegeven. Zie, de Bijbel zegt in Hebreeën hoofdstuk 11 vers 6, zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoeken. Zou het kunnen zijn dat wij Gods onbeperkte kracht kunnen beperken in ons leven door onze mate van geloof? Zou het zo kunnen zijn dat als wij in staat zouden zijn om te geloven wat God zegt over ons leven, als wij het eens konden zijn met God in ons leven, dat God in staat zou zijn om meer te doen in ons leven,
zou het zo kunnen zijn dat God autoriteit heeft gedelegeerd in ons leven? En dat hij wil zien dat wij die autoriteit gebruiken. Dat wij spreken tegen onze omstandigheden. Dat onze woorden op een bepaalde mate verklaren wat er mogelijk is in ons leven. De Bijbel zegt, één psalm in de Bijbel zegt dat de Israëlieten beperkten de machtige God. De Israëlieten niet geloofden dat ze het beloofde land in konden gaan. Ze beperkten een God die onbeperkt was. En Paulus zegt tegen Timotheus, een van de aspecten waar ik het belangrijk in vind dat je een voorbeeld in bent, is de mate van je geloof. Vervolgens, het laatste aspect wat Paulus noemt is zuiverheid. Hij zegt, wees een voorbeeld in zuiverheid. Psalm 24 vers 3 staat, wie zal de berg van de Heere beklimmen? Wie zal staan in zijn heilige plaats? Wie rein is van handen en zuiver is van hart. Zie, zuiverheid gaat niet alleen maar om gedrag. Zuiverheid gaat zeker om gedrag, maar zuiverheid gaat om niet alleen maar om de reinheid van onze handen, maar gaat ook over de zuiverheid van ons hart. Zie, het is mogelijk om de juiste dingen te doen met de verkeerde motivatie. Zie, ik zou je kunnen staan vandaag en ik zou je kunnen spreken om indruk te maken op mensen. Of ik zou je kunnen spreken om iets te geven aan mensen wat komt uit het woord van God, om mensen te helpen. We zouden kunnen dienen in de kerk om indruk te maken op anderen. Of we zouden kunnen dienen in de kerk om simpelweg dienstbaar te zijn aan het werk van Gods Koninkrijk en het uitbreiden van Gods werk hier in Den Haag. Dus het is mogelijk om de juiste dingen te doen met een verkeerde instelling. En Paulus zegt tegen Timotheus als leider, zegt Timotheus, ik wil dat je een voorbeeld bent in je zuiverheid van hart. Ik denk dat er niets mis is met succes. Zeg nou, ik denk dat God wil dat we succesvol zijn. God zegt tegen Jozua, jonge leider, zegt, als je mediteert in mijn woord, als je dag op nacht op mediteert en niet vanaf wijkt in je hart, dan zal ik je succes geven in je leven. Maar ik denk wel dat het mogelijk is om de verkeerde motivatie te hebben om succes te bereiken. Er is niets mis met geld, maar er is wel een liefde, een honger naar het verdienen van geld of het rijk worden, wat niet zuiver is. Right? Er is niets mis met het verlangen om iets groots te doen voor God en om een groot persoon te zijn. Maar Jezus zegt, laat de grootste onder jullie de dienaar zijn. Want als je zou dienen, dan ben je groot in mijn koninkrijk. Het is belangrijk om te realiseren dat God niets heeft tegen het vooruitstreven en voortgang boeken in je leven. Maar ik denk dat er een zuiverheid van hart nodig is. In ons leven en in onze wereld. Wat wij nodig hebben. Kaan en Abel brachten allebei een offer voor God. Maar God accepteerde Abel en zijn offer. Hij keek naar Kaan en zijn offer en hij accepteerde het niet. En Kaan was verbaasd, hij was boos, hij was kwaad op God. En hij dacht, God, u bent oneerlijk. En God zei tegen Kaan, als jij niet het juiste doet, zal ik dan niet jou en je offer ook accepteren? In andere woorden, er was iets in de instelling, in de houding. Er was iets in de zuiverheid, in de intentie van zijn hart, wat niet klopte. En God zei, Abel, jij geeft en Kaan, jij geeft. Jullie brengen allebei een offer naar mij. Maar God kijkt naar de zuiverheid van ons hart. God kijkt niet zoals wij zien, maar God kijkt naar het hart. Op een gegeven moment was God op zoek naar een nieuwe koning. Saul, de eerste koning, had God niet heel enorm veel plezier gedaan. En God was op zoek naar een nieuwe koning. En hij zei tegen de profeet Samuel, ik wil dat je gaat naar de familie van het huis van Isaï, of de Engelse Bijbel zegt Jesse. En ik wil dat je gaat en ik wil dat je een koning uitzoekt onder zijn kinderen. Hij zei, ik heb een koning uitgezocht, een man naar mijn hart. De profeet gaat naar het huis. Hij kijkt naar de eerste en al de zonen van Isaï, van Jesse, die zijn daar verzameld. De profeet zegt, Samuel zegt, ik ga een koning uitzoeken onder je zoons. Hij gaat naar de eerste persoon, een sterke leider, een persoon die eruit zag als de huidige koning, als Saul. Steeg met kop en schouders boven de rest uit. Samuel neemt zijn hoorn van olie en hij zet op het punt om hem te selecteren als de nieuwe koning, om hem te zalven. En God zei, nee, ik wil dat je hem niet uitzoekt, want mensen kijken naar het uiterlijk, maar God kijkt naar het hart. Samuel ziet de tweede zoon. Een jongen met een intelligent brilletje op, enorm geschoold in social media, laptop bij de hand. En Samuel denkt, misschien een beetje koning 2.0, een beetje meer een soort van digitale koning. Misschien is het tijd voor een nieuwe koning. En hij denkt, ah ja, ik kan het zien. Ik kan wel zien hoe dit werkt. Hij neemt zijn olie en God zegt, nee. Ik heb hem niet uitgekozen, want ik kijk niet naar het uiterlijk, maar ik kijk naar het hart. Samen gaat hij langs al die mannen, al die zoons. En uiteindelijk moet hij vragen, is er nog een andere? Oh, helemaal vergeten. Ik heb nog een andere zoon. David, een herdersjongen. Overigens niet het meest respectabele beroep in die tijd. Theologen die schrijven over het feit dat David waarschijnlijk een zoon was van een onechtelijke familie of een onechtelijke relatie. Omdat, wat was anders de reden waarom deze vader deze zoon zou verbergen? Zijn dienaren worden erop uitgestuurd. De profeet zegt, ik zal niet wachten rusten totdat je deze zoon hebt geroepen. De dienaren gaan erop uit. Vinden David ergens. Hij is aan het spelen. Hij is God aan het aanbidden. Ergens zonder dat iemand het ziet. Zegt David, er is een profeet. David laat zijn harp vallen. De dienaren zorgen voor zijn schapen. En hij rent naar het huis van zijn vader. En er is iets. Er is een verlangen in hem. En hij weet niet wat het is. Maar er is iets wat hij altijd al heeft geweten toen hij God aanbad. Wat hij voelde, wat hij ervaart. Hij komt binnen. De profeet kijkt naar hem. God zegt, dit is een man naar mijn hart. David, of Samuel neemt de olie. Giet het uit over de jonge David. En vanaf dat moment, zegt de Bijbel, was God met hem. En alles wat hij deed, werkte. Alles wat hij deed, werkte op de een of andere manier. Mensen begonnen te zien dat God met David was. Maar het interessante is, wat was hetgene wat ervoor zorgde dat God David uitkoos? De zuiverheid van zijn hart. Davids gedrag was niet altijd perfect, maar hij had een zuiver hart. Toen David zondigde en hij werd ermee geconfronteerd, toen bekeerde hij zich onmiddellijk. En weet je wat hij bad? Hij zei, God, vernieuw in mij. Geef mij een nieuw hart. Geef me een rein hart. Zie, David was een man die zuiver was in zijn hart.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl.